Lieve mensen, geweldig om hier weer te mogen zijn. En het is bijzonder dat we leven in een tijd waarin het een op het ander elkaar heel snel opvolgt. Het is bijna ongelooflijk en niet bij te benen. Ik heb voor deze ochtend een thema gekozen en dat gaat over gebed dat vrucht voortbrengt. En ik had ook ik weet niet, kan het ook gepresenteerd worden of? Oké, ja. Nou, ik zal proberen om langs een aantal slides datgene te delen met jullie wat me op het hart ligt. En als de techniek meewerkt, is het zo dat dit thema mij heel erg aanspreekt. Voor degene die me niet kennen, ik vind het ook altijd heel fijn. Als je hier komt, dan zie je altijd weer nieuwe gezichten. Nou, daar ben ik erg blij mee. Degene die mij niet kent, ik ben Jan Postumus, woon hier ook in Franeker. En ben zeer nauw betrokken bij het werk van de internationale christelijke ambassade Jeruzalem afdeling in Nederland. En binnen het bestuur en binnen deze organisatie hou ik me heel erg bezig met de dienst van voorbeden, gebed. En dat heeft... Nou, dit is te klein om te lezen. Dus ik probeer, laat die slides maar achterwege, want anders wordt het voor mij ook een beetje wat zoeken. Maar ik heb eigenlijk dit thema ook gekozen naar aanleiding van een Israël weekend wat we hebben gehad. En dat was eind augustus. En sommigen die zullen misschien zeggen van, is het hem wel? Want volgens mij is er iets met zijn gezicht. En dat klopt ook. Ik heb geen bril op. En ik ben tijdens dat Israël weekend ben ik op de verkeerde bril gaan zitten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Even een nadenkertje. Ik ben op de verkeerde bril gaan zitten. En die bril die is finaal totaal los. Dus ik was zeer onthand. Ontoogd. En ik heb op een gegeven moment heb ik een leesbrilletje aangeschaft bij de HEMA voor een aantal euro's. En nou, die zal ik zo nu en dan opzetten, want het lezen dat kost me wat moeite. En het verafzien wordt ook wat wazig, maar dat markeert er dus aan. Dus ik ben bezig met het aanschaffen van nieuwe glazen in een bril. En ik moet daarvoor ook eerst naar oogheelkunde. Nou, dus dat kan nog wel een tijdje duren. Maar tijdens dat Israël weekend hadden wij het thema Israël als voorbeeld voor de volkeren. En het is gewoon zo, dat moeten we erkennen en bekennen. Ik durf hier de stelling aan dat Israël in alles, in elk facet van het leven, een voorbeeld is voor de volkeren. En de volkeren willen daar natuurlijk niet aan. Hè? En even een korte terugblik over de situatie waarin we leven. De huidige situatie is niet best, lieve mensen. Israël, zo staat er ook in de Bijbel, is een steen des aanstoots. Wat ook gezegd over Jeruzalem. En daar zal het uiteindelijk op uitdraaien, om die stad, Jeruzalem. Israël is een aanstoot voor de volkeren, voor kerken, voor gemeentes. Aanstoot is ook al, en ik vind dat heel jammer, maar goed, dat is een keuze die je maakt, dat de vlag niet meer hangt. Zo zie je ook dat Israël een steen des aanstoots is. Ik draag een kettingje met wat Joodse teksten. dit is voor velen een steen des aanstoots. En wij leven op dit moment in de tijd dat alle volkeren, zo staat ook in de Bijbel, die zullen zich tegen Israël keren. En dat zien we gebeuren. Dat zien we gebeuren. De hele wereld keert zich tegen Israël. Alle volkeren. En ik geloof dat de almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob op een gegeven moment met zijn gerichten zal komen over de volkeren. Dat zal niet uitblijven. En ik leg soms zo nu en dan al linken naar datgene wat ik zie gebeuren in de wereld. Als de komende week in de Verenigde Naties diverse landen bijeen zullen komen om een Palestijnse staat uit te roepen, dan zegt mij dat genoeg met een land als Frankrijk en ook de UK, de Verenigd Koninkrijk, voorop. Dan zie ik en dan kijk ik ook naar oorzaak en gevolg. In Frankrijk is het een chaos. Het is een chaos. Opstand. Reboulie. Het Verenigd Koninkrijk niet anders. Maar sluit je ogen ook niet voor wat er in ons land gebeurt. Het afgelopen weekend, gisteren, in Den Haag. Chaos. Anarchie. Het volk gaat de straat op en gaat regeren. Nou, dat is wat de wereld betreft. In Israël, in Harmen, je haalde het in zijn gebed al aan, op dit moment is het erg spannend. Gaza-stad, die staat op instorten. En dat is het laatste bolwerk wat de IDF nog moet nemen. Nou, Hamas is een terroristische organisatie die op dit moment de gegijzelden boven de grond heeft gehaald en ze in principe in Gaza verspreid als menselijk schild. En laten we God smeken om een wonder. Want er wordt gedreigd dat als de IDF dicht bij Hamas komt, dan worden degenen die nog leven, en waarschijnlijk zijn er dat 20, zullen worden vermoord. Maar wij bidden, kracht van gebed, dat er een wonder gaat gebeuren en dat God ingrijpt. Nou, over het gebed is het zo dat er sinds 7 oktober 23 is er over de wereld een gebedsgolf ontstaan en die is niet te stoppen. En die is niet te stoppen. En dat is ook een machtig leger in de hemelse gewesten die op dit moment bezig is om ook te strijden voor Gods volk in de wereld. Er gebeuren ook vandaag de dag wonderen en tekenen. Ook als het gaat om datgene wat we in Israël zien gebeuren. En de Bijbel zegt ook, wonderen en tekenen zullen ons als gelovigen volgen. En ze zijn er. En ze gebeuren. En dat is maar net of je er oog voor hebt. En Israël is niet alleen het voorbeeld als het gaat om een fysieke strijd die ze moeten voeren. En dat moeten ze. Want de vijanden van Israël hebben maar één doel. En dat doel dat is dat Israël moet verdwijnen. Israël moet van de kaart geveegd. Dus Israël is ook een voorbeeld als het gaat om een fysieke militaire strijd. En dat geldt ook voor gebed. Wij leven op dit moment in de maand Elul. En de maand oktober breekt aan. En dan staan de hoogtijfeestdagen staan voor de deur. Volgende week dinsdag begint het Joodse nieuwjaar. Dat noemen ze Rosh Hashanah. Dat wordt ingeluid met trompetgeschal. Dan wordt de shofar geblazen. En voorafgaand aan dat moment, en voorafgaand aan deze hoogtijdagen, heeft het volk van God voor de klaagmuur gebeden en God gevraagd om vergeving, om reiniging van de zonde die ze hebben bedreven. En ik geloof dat God hoort en ook verhoort. Maar dat gebeurt in de komende periode. Rosh Hashanah. Dan heb je vervolgens Yom Kippur, grote verzoendag. En dat uiteindelijk eindigt dat met het Loofhuttefeest. Nou, een wonder wat Israël ook wat dat betreft in de voorbeden heeft gedaan en meemaakt. Dat is dat, dat weten we allemaal, dat Israël Iran heeft aangevallen. En dat de vliegtuigen, ik heb het misschien hier al wel eens eerder gezegd, dat de vliegtuigen duizenden kilometers van Israël naar Iran vlogen. En daar de nucleaire wapens hebben uitgeschakeld. Die vliegtuigen die werden bij terugkomst in Israël gecontroleerd door ingenieurs. En een van die mannen die zei, en dat was verbazingwekkend, er markeerde niks aan die vliegtuigen daar waar het ging om ook het plaatsen van onderhoud. Markeerde niks aan. Dat deed mij denken aan een Bijbeltekst en de Exodus van Gods volk uit Egypte. Dat er op een gegeven moment ook staat in de Bijbel dat zelfs hun schoenen en hun kleding waren in die 40 jaar niet versleten. Nou, ik noem dat een godswonder. En ook voordat de IDF, de soldaten, het veld ingaan, gaan ze eerst in gebed. Gaan ze eerst in gebed. Nou, dat laat zien dat er een geweldige kracht zit in gebed. En dat merk je ook als het volk bidt. Nou, ik kan het amper lezen. Maar ik wil de Bijbel openen bij Psalm 1. En die ga ik voorlezen. Psalm 1. Het is een psalm die een geweldige inhoud in zich heeft. En daar staat bij mij uit de HSV-vertaling, staat daar boven twee wegen. Nou, ik lees voor. Uit de HSV, Psalm 1. Welzalig de man en uiteraard ook de vrouw, is een thema wat ook hier heel erg in is, ook volgende week een discussie daarover. Maar welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet bij dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarnaast blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Het is een prachtige psalm waarin je ziet dat vers 1 ook eigenlijk al ons aangeeft wat de zegeningen zullen zijn van hen die rechtvaardig wandelen en die niet zitten in de raad van de goddelozen. En gezegend zijn betekent niet dat we dan al direct vrucht dragen, lieve mensen. Maar om vruchtbaar, en dat vraagt God ook van ons, om vruchtbaar en welvarend te zijn, geeft het woord van God ons een voorwaarde. En die voorwaarde is het lezen van Gods woord. Het lezen van Gods woord. De Bijbel moet open. Ook in gemeentes. De Bijbel moet open. Want er is zo weinig kennis van ook zeker daar waar het gaat om de rol van Israël in deze wereld. En dus de Bijbel zegt ook, een volk zonder kennis gaat verloren. Dus de Bijbel moet open. En het bidden van de schrift tot God is een belofte in het woord van God. En dat zal niet ledig terugkeren. Dat zal niet ledig terugkeren. Nou, ik heb ontdekt en ik wil je meenemen in eigenlijk een aanmoediging ook om in die dienst van voorbeden te stappen. Als we het hebben over wat is bidden, de vraag wat is bidden eigenlijk? Nou, dan zou je dat heel vrij kunnen vertalen, dat bidden is praten met je vader. Bidden is praten met God. Nou, praten kan iedereen. Alleen, het verbaast mij soms dat als je dus in een gemeenschap zit en je zit in een kring en je vraagt aan iemand van, zou jij deze avond willen afsluiten met gebed? Nou, dan kom ik toch nog wel eens tegen van, ja, nou, dat doe ik liever niet. Terwijl er toch iemand is die heel goed bespraakt is en zijn woorden kan doen en toch moeite heeft om dan te praten met zijn hemelse vader. Nou, er zijn, heb ik gemerkt, drie soorten van gebed, drie levels als het ware. En een van de eerste levels die we zien in zo'n dienst van voorbeden, dat is dat we het door God aangereikte woord gaan bidden. Dat noemen ze met een woord het rema woord gaan bidden. Dat als het ware direct van God spreekt tot je hart. En dan als tweede zou ik zeggen is er het woord van God bidden. Nou, dat is eigenlijk Gods woord openen. En bijvoorbeeld een psalm proclameren. Of een tekst proclameren. Dat is de logos. Dat is het woord van God om dat te bidden. En bid daarom ook als je wil beginnen daarmee. Ik zou zeggen van begin met de psalmen. Begin met de psalmen te lezen. Hardop. Spreek het uit. Want er zit zo'n geweldige scheppingskracht in datgene wat je zegt. Nou, en als derde level zou ik willen zeggen, is er dan dat je je smeekbedes onder dankzegging bij de hemelse vader gaat brengen. En Filippenzen 4 vers 6 zegt dan ook, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bij God, begin daarmee, bij wijze van spreken, bij het opstaan, elke dag, elke ochtend. Nou, wat is dan het rema-woord? Dat is eigenlijk het woord wat God je soms geeft. En dat is bijvoorbeeld een specifieke tekst uit de Bijbel die je in je gedachten krijgt en die je soms ook uitspreekt tegenover iemand. Dat is een specifieke tekst geopenbaard door de Heilige Geest. Want Hij is degene die dat aanreikt. Het kan ook het rema-woord, het kan ook een belofte zijn voor een specifieke situatie waar je in zit. In onze gebedsavonden die we hebben, bidden we soms heel specifiek voor Gods volk. Nou, dat is een specifiek doel. Maar God kan door zijn geest ook iets aanreiken aan je, wat dan te maken heeft met iets wat spreekt voor jou nu, maar ook misschien mogelijk voor de dag van morgen of voor de toekomst. Ik zou dat bijna willen zeggen, dat is min of meer een profetische boodschap rechtstreeks van God aan jou gegeven, of voor jezelf of voor een ander. En er staat in Johannes 16 vers 13, Hij zal je de toekomstige dingen verkondigen, staat er. Hij zal je de toekomstige dingen verkondigen. de oorsprong van gebed. We hebben gezegd, de oorsprong van lofzang en aanbidding heeft zijn plek. Maar ook als het gaat om gebed, ook als het gaat om de dienst van voorbeden, heeft dat zijn oorsprong. En die oorsprong ligt bij de Schepper. Ligt bij God. Daar ligt de oorsprong van gebed. En God schiep de mens om een kanaal, om een spreekbuis voor hem te zijn op aarde. En dat begon bij Adam. En dan na de zondeval, waar we vandaag de dag nog last van hebben, na de zondeval trekt God deze lijn door naar de aartsvaderen, naar Abraham, Isaac en Jacob, naar Mozes en de profeten, naar David, Simeon en Anna en ook naar de Heer Jezus. God trekt die lijn ook na de zondeval door. Gods woord en datgene wat God spreekt heeft een scheppende kracht. Genesis 1 vers 1 tot 3 zegt dat in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig en er lag duisternis over de gehele aarde. En de geest van God zweefde over de aarde en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God sprak een woord en het gebeurde. Hij is de scheppende kracht achter dat woord wat hij spreekt. Nou, eigenlijk zien we ook in Genesis dat bij de schepping God zegt op een gegeven moment vanuit de hemel, daar waar alles zijn oorsprong heeft, zegt God tegen zijn zoon en tegen de Heilige Geest, laat ons mensen maken. Laat ons mensen maken. Nou, de drie-eenheid van God is aanwezig bij de schepping. En God de Vader die spreekt het woord en God initieert de schepping. Hij is de bron. En zijn zoon, de Heer Jezus, is als het ware, zo noemt de Bijbel dat ook, het vlees geworden woord. Hij is de autoriteit en degene die gezag uitdraagt. De Heer Jezus is ook degene die zijn discipelen leert bidden. We mogen erin uitstappen en erin leren. En de Heilige Geest heeft de macht om te scheppen, maar de Heilige Geest wacht totdat de Vader het woord gesproken heeft. En Johannes 16 vers 13, ik heb hem al genoemd, staat, hij, de Heilige Geest, zo staat er, zal niet uit zichzelf spreken, maar hij zal de toekomstige dingen aan jou en aan mij verkondigen. Dat doet God. Dat doet God. En eigenlijk zien we dat Gods oorspronkelijke plan was dat de mens, Adam en Eva, en alles wat daarna zou komen, dat de mens als Gods stem op aarde zou zijn. Adam zag eruit als God, hij sprak als God en hij handelde ook als God. Zo was het voor de zondeval. Adam droeg de hemelse autoriteit als het ware op aarde. Hij gaf in zijn kracht, in zijn autoriteit, gaf hij de namen aan de dieren. Die namen die hij uitsprak, droegen ook een scheppende kracht. Nou, door de zonde is dat kanaal van God naar de aarde is dichtgeslipt. Is dichtgeslipt. En door de zondeval verloor de mensheid deze rol als kanaal van het woord van God. Nou, aan het begin van de Bijbel komt God ook als het ware met een oplossing. En met een oplossingsplan. Hij belooft dat zijn zoon, Yeshua, gaat komen om de wereld te redden. En Yeshua herstelt dat dichtgeslipte kanaal en breekt de weg naar de hemelse Vader weer open. God komt met een verlossingsplan. God geeft de wereld zijn woord. En ik zou zeggen, lieve mensen, open het woord ook geregeld. En hij gaf zijn zoon en God gaf ook zijn geest. En dat deed God dankzij zijn volk Israël. Dankzij zijn eerstgeboren zoon. En bij het bidden, als wij, als jij en ik bidden, of alleen, of in gemeenschap van andere gelovigen, dan treden wij als het ware in de voetsporen van de aartsvader. Aartsvaders. En ik kwam tot de ontdekking dat het volk van God bidt dagelijks 3 keer. In ieder geval. Ochtendgebed, een middaggebed en een avondgebed. En ze beginnen ook altijd de dag met het Shema Israël. Hoor Israël, de Heere uw God is één. Shema Israël, Adonai, Adonai, Elohad, Adonai, Elohad, Adonai is één. Nou, Jonathan Sacks, dat was een bekende rabbijn in Engeland, die kwam op een gegeven moment met het volgende, en die kwam tot de ontdekking dat hij zei van de aartsvaders, die hebben als het ware die cyclus ingericht. Nou, ik heb die teksten er ook in principe bij, maar Abraham die stelde het ochtendgebed in, en dat staat in Genesis 24 vers 63... Nee, Genesis 19, vers 27, sorry, dat is even een beetje de handicap die je dan hebt. Daar staat, en Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heere had gestaan. Goh, toen ik dat ontdekte, denk ik, wow. Abraham ging naar de plaats waar hij als het ware voor de Heere God had gestaan, in de ochtend, vroeg in de morgen. Isaac die pakt als het ware dat middaggebed. En dat staat in Genesis 24 vers 63, daar staat, Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om wat te doen, om te bidden. In het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Dat is ook zo'n plaats. Hij ging het veld in. Hij ging de natuur in om Gods aangezicht te zoeken. Nou, en dan tot slot Jacob, die stelt het avondgebed in. En dat lezen we dan in Genesis 28 vers 11 en 12. Dan staat daar, hij bereikte de plaats waar hij overnachtte. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. Hij kreeg in zijn slaap een droom, een visioen. Misschien zitten hier wel mensen die op een gegeven moment zeggen van, ik heb een droom gehad. Ik kan je heel eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld in de ochtend, heel vroeg in de ochtend, word ik soms wakker met gedachten van God. Soms worden daar thema's geboren die je van, hè? Hoe is het mogelijk? Nou, misschien herken je dat. Nou, en wat ik ook zo zo geweldig vind, dat is het voorbeeld van Mozes. Dat staat in Exodus 33 vers 11. Daar zegt God het volgende. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Of zoals een vrouw met haar vriendin spreekt. Weet je, dat zo dichtbij, zo gewoon. Ik heb ik noem het een gebedsmaat in Oereterp. En wij plannen eigenlijk elke maand plannen we een dag dat we de natuur ingaan en dat we met elkaar praten. Maar dat is bidden. Wij praten met elkaar over de dingen van de Heer. En we zien in de natuur zijn grootheid, zijn kracht, zijn macht. Nou, dit voorbeeld van Mozes sprak mij zo aan. God sprak met Mozes zoals een man met zijn vriend spreekt. Nou, hoe mooi wil je het hebben? En ja, wij hebben allemaal vormen en misschien wel rituelen. Daar is niks mis mee. Maar ga gewoon doen. Amen toch? Ga gewoon doen. Wat we nu doen, lieve mensen, is iets wat verbonden is met de hemel. Datgene wat we hier aan het doen zijn, dat is geboren bij de hemelse Vader. Daar ligt het beginpunt. Nou, ik zou bijna nogmaals een keer zeggen, ga gewoon doen. Praat met elkaar over de dingen van de Heer, zoals ook Mozes met God sprak. Nou, hoe werkt dat dan praktisch? Nou, God spreekt met en door Gods mannen en Gods vrouwen. Nou, ik heb al gezegd, Mozes die sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En de geschiedenis van Mozes, ik bedoel, als je wat wilt leren over bepaalde dingen, open Gods woord. Google wil je daarbij helpen hoor, als je een vraag hebt. Tik Google in en vraag om een bijbeltekst daarover. Nou, je krijgt hem. En dan zou ik zeggen, open dan het woord. En lees het woord van God. En laat je daarmee voeden. In plaats van met het nieuws van de medianieten. Israël had vroeger last van de medianieten. Nou, wij hebben tegenwoordig last van de medianieten. Die liegen en bedriegen en die draaien onze rat voor ogen, lieve mensen. Nou, Mozes was een man die als een voorbidder tussen God en het volk in ging staan. Kijk naar de geschiedenis van het gouden kalf, geef ik je mee. Exodus 32. Daniël is ook een man die ging bidden en vasten. Nou, soms moet je eens iets laten. Dus een keer een avond niet de tv aan of zo. Of eens een sneetje brood minder. Maar ga voor een bepaalde zaak bidden en vasten. Wij hebben namens de internationale christelijke ambassade wereldwijd hebben wij vastmomenten ingelast om te vasten en te bidden voor de bevrijding van de gegijzelden. Een specifieke zaak. Nou, en Simeon en Anna, als je die geschiedenis leest, die Anna, dat was een vrouw al op leeftijd, die was dag en nacht, was die in de dienst van vasten en gebed. Oude vrouw van 83, 84 jaar. Nou, ik ben bijna aan het slot. We hadden het ook over de vrucht van onze lippen. God de Vader verlangt dat wij gaan vrucht dragen. Nou, hoe draag je vrucht? Door woorden van God te spreken rechtstreeks vanuit zijn hart naar jouw hart. Voorbeden of gebed, dat is een hartsgesteldheid. En die hartsgesteldheid, die ligt in het hart van God de Vader. Daar begint het. Gebed ligt in het hart van God de Vader. Wij mogen als het ware een kanaal van God zijn door het offer van de Heer Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Ook bij gebed heb je de drie-eenheid zo nodig. Ook de Heilige Geest. Nou, en dit kan alleen door het woord van God, zijn Zoon en de Heilige Geest. En een tekst uit Jesaja 55 vers 11 luidt als volgt. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond, zegt God, uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Vrucht dragen. Vrucht dragen. En ook vanmorgen is er in de hemel een samenkomst. Net zoals wij hier. God de Vader en zijn Zoon, de Heer Jezus, zijn in de hemel ook vanmorgen hier met ons aanwezig en bezig. En er is ook een, heb ik dat genoemd, een hemelse gebedsbijeenkomst. Of een hemelse dienst die we hier vanochtend beleven. Nou, we zien in de hemel de Vader die zit op zijn troon en elk gebed begint in zijn hart. En zijn Zoon, de Heer Jezus, zit naast hem aan de rechterhand. En wat doet de Heer Jezus? Hij bidt en pleit voor jou en voor mij. En hij kent je bij name. Hij kent je bij name. En Jezus die bidt en die pleit voor jou met onuitsprekelijke verzuchtingen bij de Vader in de hemel. En de Heilige Geest is aanwezig en die pleit ook voor ons en openbaart voor ons de gebeden die in de hemel worden geboren. God nodigt jou en mij uit om deel te nemen aan de, ik zou bijna zeggen, dagelijkse hemelse gebedsbijeenkomsten. Een korte samenvatting tot slot. Elk gebed begint in het hart van de hemelse Vader. Daar begint het. En Jezus, onze grote voorbidder, bidt en pleit voor ons dag en nacht, 24/7. En hij noemt jou en mij bij zijn haar naam. Jouw naam staat gegrift in de handpalmen van jouw hemelse Vader. De Heilige Geest treedt voor ons op en openbaart de gebeden die vanuit de hemel aan ons worden geopenbaard. We worden uitgenodigd, lieve mensen, om samen te werken, om deel te nemen aan deze hemelse roeping. Het is een gave van God, een roeping die niet aan ons voorbij mag gaan. Wanneer wij het woord van God ontvangen en bidden, spreken we uit datgene wat de hemel al bidt. En ik eindig met het woord te zeggen dat dat profetisch kan zijn, ook voor jou en mij. Laten we bidden. Ja, hemelse Vader, u bent de eeuwige, de waarachtige, de schepper van hemel en aarde. U hebt ons gemaakt, net zoals u ook Adam en Eva hebt gemaakt, naar uw beeld en uw gelijkenis. En Vader, ik dank u dat door dat vreselijke in het begin van de schepping, de zondeval, dat u, hemelse Vader, met een oplossingsplan bent gekomen en dat u uw Zoon hebt gezonden naar deze wereld om ons te redden uit de slavernij van de zonde. En u hebt, Heer Jezus, voor ons de weg gebaand naar de Vader. Hij is open, ook nu, op dit moment. En u zegt ook in uw woord, als je tot mij nadert, ook nu, ook vanmorgen, dan nader ik daarop en ik nader naar jou toe. Ik kom bij je, ik ben bij je, ik ken je bij naam. Dank u, Vader, dat uw Zoon, de Heer Jezus, zit aan uw rechterhand en ook voor ons bidt en pleit. In welke situatie we ook zitten, u kent ons door en door. Vader, zo wil ik u bidden dat u datgene wat we hebben gezegd, wat we hebben gehoord ook vanochtend, dat u dat gaat bevestigen aan onze harten. Dat bid ik in de naam van de Heer Jezus. Amen en amen.